Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen op Psalm 26. En daar van eerst het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En vervolgens het 7e vers. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij, die u bemin en acht. Het 8e en het 7e vers van Psalm 26. De Heilige Schrift openen wij in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Het 3e hoofdstuk en we lezen de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3 vanaf vers 1 tot en met vers 16. Dan lezen we het woord van God. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën naar de wet, een Farizeeër. Naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof aan Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding en de gemeenschap zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het al reeds gekregen heb of al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst lees ik u de versen 7 en 8... daar schrijft Paulus, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wij zongen van de vreugde om in uw huis te zijn. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En is dat nu de taal van ons hart? Om verheugd te zijn in God, naar waarde nooit te danken. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Heren, het is een wonder van uw genade, als dat zo mag zijn. Deze taal is ons van nature volkomen vreemd. En het is een wonder van uw heilswerk, o Heer Jezus Christus. Als harten ingewonnen worden voor de Heer Jezus Christus. Waardoor het werkelijk waarheid wordt dat al het onze voor schade en vuilnis wordt geacht, opdat al het uwe ons kostbaar en heerlijk en blij zal maken. Heren, daartoe hebben we de hulp van uw Heilige Geest onmisbaar nodig. En om die geest komen wij u bidden. Die geest die in al de waarheid leidt, aangaande onszelf, dat we zondaren zijn voor u en voor elkaar. En dat we de kennis noodzakelijk nodig hebben. Tot ons eeuwig behoud. De kennis van onze Heere Jezus Christus. Om wie het in het bijzonder zal gaan vanmorgen. En wanneer niet. Jezus Christus en dien gekruisigd, zegt Paulus, dat is het enige om wie het mij begonnen is. Dat ik hem zal mogen kennen in de kracht van zijn opstanding en zijn dood gelijkvormig worden. Te sterven aan alles wat van mij is en op te wassen in alles wat van hem is. Opwassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Heer, als wij nog onverzoend en onbekeerd voortleven, laat het dan vanmorgen anders worden. Dat er geloof en bekering geboren mag worden in onze harten door de werking van woord en geest. Als er strijd is en aanvechting, Heere, ga onze bestrijders toch tekeer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En Heere, als wij u mogen kennen, dan weet u dat er altijd het verlangen bij uw kinderen leeft om op te wassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. En zo leggen we deze dienst in uw handen. En wij bidden u, Heere, ontferm u over een ieder van ons, naar dat wij nodig hebben. Wees ook met de gemeente die met ons verbonden is. Wil ook thuis of waar dan ook uw zegen over de prediking schenken. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen, mogen wij een ongestoorde en zegenrijke dienst hebben. Laat het ons tot genot zijn, Heere, om hier te zijn. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Nou gaan we samen zingen van Psalm 33 en daarvan de versen 9 en 10. Psalm 33, vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven hoe het snelle draaf in het oorlogsveld. Kan niemand de overwinning geven, zijn grote sterkte baat geen held. En dan het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vromen. Versen 9 en 10 van Psalm 33. Gemeente, de brief van Paulus aan de Filippenzen wordt wel de brief van de blijdschap genoemd, omdat in deze brief zoveel over de blijdschap wordt gesproken. In hoofdstuk 1 zegt Paulus tot tweemaal toe dat hij zich verblijdt en dat hij zich zal blijven verblijden als Christus wordt verkondigd. En dan zegt hij zelfs dan, wanneer Christus onder een deksel wordt verkondigd. Dat wil zeggen, als dat met onzuivere bedoelingen gebeurt, dan nog verblijdt hij zich. Als de Heer Jezus maar verkondigd wordt. Ja, Paulus verblijdt zich zelfs als de dienst aan de Heer hem zijn leven moet kosten. Terwijl Paulus in de gevangenis in Rome zit, schrijft hij deze brief. En dan schrijft hij in hoofdstuk 2, vers 17 en 18. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt u ook met mij. Tot een drankoffer geofferd worden wil zeggen dat hij als een martelaar zal gaan sterven voor de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Dus er is zelfs blijdschap in zijn ziel als hij daar aan denkt dat hij zal moeten sterven omdat hij getuige mag zijn van die ene naam die daar onder de mens onder de hemel is gegeven door welke wij zalig moeten worden. En als hij dan zijn broeder Timotheus naar deze gemeente van Filippi zendt, omdat hij zelf vanwege zijn gevangenschap niet naar Filippi toen kan komen, dan zegt hij in datzelfde hoofdstuk 2, zo heb ik hem dan te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende wederom u zou verblijden en ik u te min droevig zou zijn. Ontvang hem dan nu in de Heere met alle blijdschap. Nou, u merkt wel waarom deze brief de brief van de blijdschap wordt genoemd. Want we horen niet anders dan over blijdschap en dat zelfs onder de allermoeilijkste omstandigheden. Ja, zelfs als je met de dood bedreigd wordt omwille van het getuigenis van de Heer Jezus Christus. En dan komen we bij hoofdstuk 3, ons teksthoofdstuk. En kijk maar hoe dat inzet. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Het is dus een blijdschap in Christus Jezus. En het volkomen heilswerk van de Heer Jezus Christus. Dat maakt dus de blijdschap uit van de apostel Paulus. En hij wil niet anders dan dat de gemeente zich ook in diezelfde Heere Jezus Christus zou verblijden. En dat is niet anders. Daarom zijn wij ons gebed daar ook mee begonnen. Daarom zijn we er ook mee begonnen toen we de eerste psalm zongen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Gemeente, kennen wij nou iets van die blijdschap in en door de Heer Jezus Christus? Want daar weten we van, hè? Blijdschap is een emotie. Blijdschap is een heerlijke emotie. Wat is er nou nog heerlijker als blij te zijn? Verheugd te zijn. En er is toch een groot verschil waar we blij om zijn. Zijn we blij omdat we een diploma gehaald hebben? Of omdat de Heere ons een gezonde baby heeft geschonken? Of omdat wij gaan verloven? Je kunt over zoveel dingen blij zijn. Maar er is een blijdschap die met niets te vergelijken is. En dat is de blijdschap in de Heere. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Matthew Henry, daar zult u mogelijk wel eens van gehoord hebben, een Engelse bijbelcommentator, die zegt bij deze tekst, het is het kenmerk en de gesteldheid van de oprechte christenen om zich te verblijden in de Heere Jezus. Dat is dus een voornaam kenmerk om je te verblijden in de Heer Jezus Christus. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Dat. Psalm 97. Maar u weet ook wel, het leven van een christen bestaat niet alleen uit blijdschap. Daar kunnen ook hele moeilijke dingen zijn. En daar heeft Paulus ook mee te maken gehad. En hij heeft hier grote zorgen. Grote zorgen vanwege een dwaalleer die in die gemeente van Filippi verspreid werd door Joodse rabbies. Judaïsten genoemd. Joden die weliswaar Jezus Christus beleden als de Messias te zijn, de gezalde van de Here, maar die er tegelijkertijd voor ijverden dat de heidenen, want dat waren de Filippenzen, dat de heidenen die er tot het geloof in de Heer Jezus gekomen waren, ook de Joodse ceremoniële wetten zouden naleven. Nou, als er nu iets de blijdschap van de verlossing in Christus Jezus bedreigt, dan is het wel het gevaar van het Joodse zuurdeesem, dat het hele deeg van het christelijke leven dreigt te doortrekken ten kwade. En daarom waarschuwt Paulus tegen deze valse leer die het evangelie van Jezus Christus verminkt. Want volgens die Judaïsten, die Joodse rabbies, die dwaalleraars, was het geloof in de Heer Jezus Christus alleen niet genoeg. Ze beijverden zich met name voor de besnijdenis. Ze vereenzelfden zich met de besnijdenis. Ze zeiden, wij zijn de besnijdenis. Zo trots waren ze erop. Maar nu haalt Paulus hard uit tegen deze dwaalgeesten. Weet je hoe die ze noemt? Honden zijn jullie. Kijk maar. Ziet op de honden. Dat betekent, kijk uit. Kijk uit voor die honden. Dat zijn dus die Joodse dwaalleraars. Kijk uit voor die honden. En dan moet u weten dat het woord hond een scheldwoord was. Dat de Joden gebruikten voor de onbesneden heidenen. Voor de onbesneden heidenen gebruikten ze het woord hond. Weet u, als de Canaanese vrouw naar Jezus komt en vraagt om geholpen te worden, dat hij tegen haar zegt dat het niet betaamt om het brood dat voor de Israël bestemd is aan de hondenkus te geven. Een heidense vrouw. Ach, zegt ze, maar de hondenkus die eten toch ook van de kruimpjes die er vallen van de tafel van hun Heer. En weet je wat Jezus dan zegt? Groot is je geloof. Groot is je geloof. Nou, moest kijken hoe dingen ten goede kunnen veranderen. Maar hier is de situatie heel ernstig hoor. Honden, een scheldwoord. Dat doet hij in navolging van de profeet Jesaja. Jesaja, die spreekt ook over dwaalleraar. In Jesaja 56. En die noemt ze stomme honden. Die niet blaffen kunnen. Die slaperig zijn. Ze liggen neer. Ze hebben het sluimeren lief. Maar deze Judaïsten die zijn niet lui hoor. Die liggen niet te slapen. Nee, ze zijn juist heel actief. Vandaar die ernstige waarschuwing. Kijk uit voor die honden. En dan geeft hij ze nog andere kwalificaties. Hij noemt ze kwade arbeiders. En hij zegt, ziet op de versnijding. Hou vast, hè. De Joodse rabbis zeiden, wij zijn de besnijdenis. En nu zegt Paulus, kijk uit hoor voor de versnijding. Hoe beledigend moet dat in de oren geklonken hebben van deze dwaalleraars. De kanttekenaren van de Statenvertaling die zeggen bij deze tekst, hij noemt deze valse apostelen met de smadelijke naam van honden om hun aard uit te drukken dat zij onbeschaamd de rechte leer met hun lasteringen aanblaffen en bijten. En dan kijk uit voor die kwade arbeiders. Want wat een werk maken ze ervan om de gezonde leer te verkrachten. En nog erger dan de woorden honden en kwade arbeiders, is dan dat woord versnijding, zoals wij zeiden. Let op de versnijding. Nou, dat woord versnijding, dat begrijp u wel, dat is een woordspeling, heel bewust gekozen, waardoor tot uiting komt dat al lijkt het op elkaar, besnijding en versnijding, een eeuwig verschil tussen is. Hun leer is een versnijding. Wij zijn de besnijding. Nee, zegt Paulus, jullie leer is een versnijding. Daarmee wil hij zeggen, het is een verminking van het ware evangelie. En waardoor de gemeente verminkt wordt, verdeeld raakt en tenslotte uit elkaar gescheurd wordt. Nou, maar wat dat is, als een gemeente uit elkaar gescheurd wordt, daar weten wij in Wijk ook van. Dat wendt nooit. Begrijp je dat hij hier tegenstelling neemt? Een versnijding. Zij waren de besnijdenis? Nee, zegt Paulus. Het heeft geen enkele waarde voor God. Want, zegt hij dan, die is niet een Jood die het in de besnijdenis is. Maar die, en die het in het openbaar is in het vlees, wij zijn de besnijdenis. Nee, die is een Jood, zegt hij, die het in het verborgene is. In de besnijdenis van het hart. In de geest. Niet jullie, zegt Paulus dan tegen die dwaalleraars, zijn de besnijding. Nee, wij zijn de besnijding. Waarom? Wel, zegt Paulus, wij dienen God in de geest. Dat wil zeggen, wij dienen God uit kracht van de Heilige Geest. En daardoor kunnen wij alleen maar roemen in Jezus Christus alleen. Namelijk dat Hij voor God onze gerechtigheid is. En daarom kunnen wij niet in het vlees vertrouwen zoals jullie. Op je Joodse afkomst, dat het verschil maakt. En op de Joodse leefwijze, alsof dat het verschil zou maken. Bij hen stond het vertrouwen op dat vrome Joodse vlees centraal. Maar dat is het dienen van God in de geest niet. Vandaar die snoeiharde veroordeling. Versnijding zijn jullie. Verminking zijn jullie. Jullie scheuren de boel uit elkaar. Je maakt de boel kapot. Want, zegt hij, als er nu toch één is die op zijn afkomst kan vertrouwen. Dan ben ik het toch. En dan is het heel bijzonder om te zien waar hij zich dan, wat hij dan het eerste noemt. Dat kunnen wij allemaal wel begrijpen als het zo over die besnijdenis gaat. Als er nou één is, zegt hij, die zich kan beroemen op zijn afkomst, dan ben ik het. Ten eerste, besneden ten achtste dagen. En dan gaat hij door, hè. Uit het geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Nou, dat is de oudste naam voor de Jood. Die naam Hebreeën hadden ze al toen zij in Egypte verkeerden. Onder het juk van de Egyptenaren. Toen ze als slaven daar moesten werken, werden ze Hebreeën genoemd. En Abraham, de vader aller gelovigen, draagt ook de naam Hebreeër. En, zegt Paulus, daar komt nog wat bij. Ik ben niet alleen een Jood, ik ben niet alleen de stam van Benjamin, ik ben niet alleen besneden, ik ben niet alleen een zoon van Abraham, maar ik ben ook nog eens een Farizeeër. Ik hoor tot de elite van het Jodendom. En ik was ook nog eens de ideale Farizeeër. Naar de gerechtigheid die naar de wet is. Want, zegt hij, ik was onberispelijk. In wettische heiligheid was ik een volmaakt mens. En zegt hij, ik ging in mijn ijver zo ver dat ik een vervolger werd. Ik ging de gemeente van de Heer Jezus Christus vervolgen. En er staat er voor het woord ijver een woord zeloot in het Grieks. En dat betekent dat hij een ijveraar was in hart en nieren. Hij blies dreiging en moord, lees ik in Handelingen. En die ijver heeft hem tot een fanaticus gemaakt. Hij noemt zichzelf een ijveraar zonder verstand later. Moet je eens kijken in Handelingen 22. Daar laat hij het even horen wat dat betekend heeft. Hij zegt dat hij degene die van de weg van Christus waren, vervolgd heeft tot de dood. Bindende in de gevangenis, overleverende zowel mannen als vrouwen. Wij zouden hem vandaag een religieuze fundamentalist noemen. Nou, Paulus weet dat allemaal vanuit zijn eigen godsdienstige verleden, waar deze kwade arbeiders mee bezig zijn. Hij herkent zichzelf in deze honden, in deze kwade arbeiders, in deze versnijders, die van plan zijn om de gemeente van Christus in Filippi te verwoesten. En Paulus deed hetzelfde in Jeruzalem. En hij wilde het in Damascus ook gaan doen. En daarom kan hij zichzelf hier met dat slechte voorbeeld van zijn eigen leven presenteren. Alles wat deze dwaalleraars nu voorstaan met hun fariseïsme, dat maakte in zijn vroegere leven, in zijn eertijd zoals hij dat noemt, zijn winst uit. Met dit grote verschil. De judaïsten nu in Filippi, die belijden Jezus als Messias, maar ze verscheuren de gemeente door hun Joodse dwaalleer. En Saulus van Tarsus beschouwde Jezus als een godslasteraar. En daarom moest die gemeente van Jezus Christus uitgeroeid worden. Maar wat een wonder. Iedereen weet het wat er gebeurd is. We gaan de bekering van Saulus van Tarsus niet behandelen vanmorgen. Maar dit kunnen we ervan zeggen. De Heer Jezus heeft hem geroepen. Echt bij zijn naam geroepen. Hè? Onderweg om de gemeente van Damascus uit te roeien, ontmoet hij Jezus. Saul. Saul. Wat vervolgt gij mij? Jezus in de hemel, hè? Maar Jezus vereenzelvigt zich in die woorden met de gemeente van hem. Hij is immers het hoofd van de gemeente. En zijn lichaam, zijn kerk is hier beneden. Dus hij zegt hier, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. Het is zwaar, jongen, om met je hiel achteruit te slaan tegen de stekels van het ploegijzer. En dan zegt hij, Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus, die jij vervolgt, is wat. Hij kende hem niet, volkomen vreemd. Hij vervolgde iemand die hem vreemd was. En dan vindt er een geweldige verandering in zijn hart plaats. Lieve gemeente van Wijk, weten wij van die wonderlijke verandering in ons hart en leven? En dan hoeven wij helemaal geen Saulus bekering te hebben, want er is maar één Saulus van Tarsus geweest. Maar het wonder van Gods genade is, wanneer hij in je leven komt, dan schenkt hij geloof en bekering. En daar kun je het eigen werk van God aan herkennen. Je wordt een ander mens. Je wordt vernieuwd, zegt de schrift, in je gemoed. De zonde wordt werkelijk zonde. En genade wordt werkelijk genade. Je weet wat het is om genade te smeken. En je weet wat het is om genade te ontvangen. In het aangezicht, want buiten Christus is er voor u en voor jou en voor mij geen genade. Buiten Christus is er geen genade. Maar in het aangezicht van Jezus Christus mogen wij die genade zien. Gods vriendelijk aangezicht in Christus Jezus geeft vrolijkheid en licht aan al de oprechte van harten. Ten troost verspreid is smarte, juicht vromen om uw lot. Verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Genieten van de Heere Jezus. Als een arme zondaar. Nou, dat heeft Saulus, later Paulus, mogen leren. Want wat zegt hij? Ziende op wie die was, hè? Hetgeen mijn gewin was, ik was daar wat mee. Ja, als er iemand kon roemen in het vlees, dan was ik het wel. Hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schaden, dat is verlies geacht. Toch gaat Paulus niet prat op zijn bekering. Want hij weet ook wel dat God met ieder mens zijn eigen soevereine weg gaat. Even een vraag tussendoor. Spreken jullie met elkaar nog wel eens over de Heer? Hè? Spreken jullie nog wel eens over de Heer met elkaar? En als je dan mag vertellen wat God aan je ziel gedaan heeft, dan zul je merken dat je allemaal een ander verhaal hebt. En dat maakt het wonder van het leven der genade uit. Maar één ding weet ik. U zult uitsluitend en alleen uw troost, uw enige troost in leven en in sterven ontdekken in het aangezicht van Christus. Wat is uw enige troost bij dit leven sterven? Dat ik met lichaam en ziel mij het eigendom van Christus mag weten, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dat is de enige troost beide. In leven en in sterven. En die door zijn Heilige Geest om voor hem te leven mij van harte gewillig en bereid maakt. Kijk, daar kun je geestelijk leven aan toetsen. En daar mag je ook aan toetsen. Laten we daarop letten. Geloof en bekering zijn bepalend voor het geestelijk leven. De bekering van Paulus is uniek. Maar de bekering van Lydia in Filippi, die hier woonde in Filippi, is ook uniek. Die gaf acht op het woord dat van Paulus gesproken werd. En de Heere opende haar hart, staat er. Lydia, hoe is dat nou gegaan? Ja, wij waren daar bij de rivier en er komt Paulus. En die gaat het evangelie over de Heer Jezus Christus spreken. En ja, mijn hart werd geopend. Ik kreeg er ineens oog voor. Ik mocht het zien. God openbaarde zich daar aan mij. Ja, en ik geloofde het, wat er gezegd werd. En diezelfde Filippi wordt ook de bewaker tot geloof en bekering gebracht, weet u wel, die in die cel zat met al die gevangenen waar Paulus en Silas waren. En toen een aardbeving ontstond, dat was in ditzelfde Filippi. En toen dacht het al de gevangenen, want alle deuren gingen open van de gevangenis. Die dacht, nou ja, nou is het gebeurd met me. En die wou een einde aan zijn leven maken. En dan schreeuwt Paulus die dat zegt, doe jezelf geen kwaad. We zijn allemaal nog binnen hier. Er is niks aan de hand. Wat moet ik doen om verlost te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en heel uw huis. Is dat een unieke bekering of niet? En dan zit Paulus en Silas 's nachts bij die man in huis. Dan worden ze gewassen. Die man die gaat hem helemaal verzorgen. De wonden die geslagen zijn en ze krijgen lekker eten. En diezelfde nacht wordt die man gedoopt met zijn vrouw en met zijn kindertjes. Ja, gebeurt dat vandaag nog in Wijk? Nee. Maar, hier in Wijk doet de Heer het weer anders. Maar Jezus Christus, als zijn ene naam, dat is ook daar in die gevangenis weer gebleken tot hun behoud. Nou, niet alleen die ontmoeting in Damascus heeft het leven, op weg naar Damascus heeft het leven van Paulus veranderd. Maar ook het verdere verloop van zijn leven. Het was niet alleen het leren kennen van de Heer Jezus Christus, maar ook een vervolgen te kennen. En dat heeft zijn leven helemaal omgedraaid. Wat hij nou tot winst rekende, dat was dat keurige leven wat we zojuist hebben geschetst. Nou, dat is alles schade geworden. Verlies geworden. Ja, zegt hij gewist, ik acht ook alle schade, alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid. Dat is de excellentie, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. Nou, die kennis, zeiden we al, die gaat al het andere te boven. Maar Paulus gaat hier spreken over wat die kennis van Christus nou betekent. Eerst heeft hij gesproken over wie die was, in zijn eertijds. En nu gaat hij spreken over het heden, wie hij is. Hij zegt, gewis, zeker weten. Dat alle dingen schade zijn. Alle dingen. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats al die dingen die hij net heeft opgesomd. Die we met elkaar ook gehoord hebben. Besneden tachtig en dagen. En Benjaminiet en Hebreeër. En nou ja, noem maar op. Al die dingen. Alles heeft hij verlies leren achten. Waarop hij zich eerst dacht te kunnen beroemen. Het gaat hier over alle dingen buiten de hartelijke, gelovige kennis van de Heer Jezus om. Het gaat hem hier om zijn hele oude mens. In vers 7 waren alleen de voordelen van zijn jood zijn schade. En nu zegt hij dat hij alle dingen schadeverlies heeft leren achten. En dat alles om die uitnemende kennis van Christus Jezus. En dan moet je eens opletten wat er in de tekst staat. Mijn Heere. Moet je niet overheen lezen. Dat is die volstrekt persoonlijke kennis. En daar gaat het om. Het is natuurlijk geweldig als u naast een buurman woont. Die gelovig is en bekeerd en die kan vertellen wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Maar ik heb daar verder niks aan. Ja, alleen dat ik een hele goede, fijne buurman aan heb. Dat is op zichzelf natuurlijk ook al heerlijk. Maar, hoe is het nou met jou? Hoe is het nou met u? Hoe is het nou met mij? Is die mijn Heer? Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Het kennen van Christus, dat is niet een verstandelijke kennis. Dat is natuurlijk ook nodig. Kennis van de Heilige Schrift is buitengewoon noodzakelijk. Dat helpt je toch zo in je geestelijk leven. Als de Bijbel als het ware de gereedschapskist mag zijn voor je geloofsleven. Kan zomaar pakken. Voor alle omstandigheden van het leven liggen de teksten klaar te wachten om erdoor getroost en door bemoedigd te worden. Nou, de kennis van Christus, die is begonnen, dat hebben we zojuist gezegd, op weg naar Damascus. Maar in onze tekst spreekt hij over de uitnemendheid, de excellentie van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Wie zijt gij, Heere, weet je, dat was de vraag. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En nou spreekt hij over Jezus Christus, mijn Heer. Dan is er toch wel wat gebeurd, hè? Wij noemen dat de toe-eigening. Dat is eigen aan het geloof. Het geloof dat omhelst. Het geloof dat kust. Het geloof trekt naar zich toe. Het geloof eigent zich. Het kenmerk, zegt Matthew Henry, van de bediening van het evangelie is de bediening van de Heilige Geest, die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen, zodat wij hem ontvangen als onze koning die van Israëls God is gegeven. Daarom mijn Heer. Hij is een geschenk, hè? Geschenk uit de hemel. Hoe leren we hem dan kennen? Nou, vanuit de schrift. Het is de Christus der schriften. Zo heeft Jezus dat ook zelf gezegd. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En vandaar dat die schriften ook geopend worden in de verkondiging van het evangelie. En is de bedoeling dat wanneer dit woord zijn kracht doet in je hart, ja, dan ga je merken dat dat consequenties heeft in onze beweging naar de Heere toe. Want in dat woord komt hij naar ons toe. En u weet dat de Heer ons behoud op het oog heeft. Ik ben niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Daar is geen twijfel aan. De duivel is gekomen om ons te vermoorden. Die is de mensenmoordenaar van de beginnen. Maar onze lieve zaligmaker Jezus wordt de levensvorst genoemd. En hij zegt het ook van zichzelf: ik ben het leven. En die in mij gelooft, die zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Over die Jezus hebben we het. Kijk, en als dat nou geloofd mag worden, dan wordt hij als een geschenk aangenomen. Misschien heb je er wel strijd mee. Dan zeg je, ja, kijk, dan zie je op jezelf en dan zeg je, ja, het kan eigenlijk niet. Nee, het kan ook niet. Laat nou maar eerlijk zijn, je krijgt het niet omdat je zelf zo goed in elkaar steekt. Nee, je hebt hem juist zo nodig omdat je niet deugt. En daarom, omdat je niet deugt, heb je iemand nodig die je zalig maakt. Van al je zonden. Zodat God tevreden met ons kan zijn. Om Jezus wil. Dat is het evangelie. We hebben het in de consistorie nog samen over de zalige ruil gehad van Luther. Luther die dacht ook door de goede werken zalig te worden. Dat weten de kinderen allemaal. Hij heeft er wat voor gedaan om een goed mens te worden. En het werd eigenlijk steeds beroerder. Totdat hij zag dat de mens alleen door het geloof in Christus rechtvaardig voor God gerekend wordt. God rekent de gerechtigheid van Jezus mij aan. En dan zegt Luther, dan krijgt hij mijn zonde en ik krijg zijn gerechtigheid. En zo sta ik als een reine maagd voor het aangezicht van de heilige en rechtvaardige God. Die nooit meer op mij zal toornen of schelden. Geweldige. Dat is het evangelie. Dat is de kern van het evangelie. En dat mag klinken. En zo wil God die kennis van Jezus Christus in ons hart verheerlijken. Opdat ik de handen op hem mag leggen. We zingen toch. De Heer is mijn herder. Ja. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Ik zal uw Heer die ik mijn koning noem. Mijn redder. Mijn verlosser. Mijn zaligmaker. Mijn liefste. Ik kan ermee doorgaan tot dit het oneindige. En dat spreekt ook gelijk van dat persoonlijke. Mijn Heere en mijn God. Dat heeft Thomas beleden, nietwaar? En dat gaat alle andere gevoelens te boven, zegt Paulus. Het kennen van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is ook de gemeenschap met hem te beoefenen. Want het geloof is door de liefde werkzaam. En hoe? Dan mogen we de hoogte, de lengte en de diepte van zijn zondaarsliefde kennen. Dat laat hij ons kennen. Door de werking van woord en geest. En dan mag ik het nog zo verwoorden. Dan laat hij die hoogte en die diepte en die lengte van zijn zondaarsliefde kennen. In zijn vernedering. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Dat kunt niet op. Dat hij zijn leven wilde geven voor mij. Wat een diepte. Wat een hoogte. Al zo lief had God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon prijs gegeven heeft. Tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Dat is de hoogte, de lengte en de diepte van zijn vernedering. Die uit te drukken. En daar geeft God gelovige kennis voor. Om daar oog voor te hebben en krijgen en houden. Daar zit je ook naar te hunkeren onder de prediking. Dat je die dingen mag horen. En dan ook in zijn verhoging. Want dat weten we. Hij is niet in de dood gebleven. Dat kon niet. 3 dagen. En dan. Daar staat hij hoor. Opgestaan. Kennen in zijn opstandingskracht. Ach, dat ik hem mag kennen in de kracht van zijn opstanding. En dan staat er zo schitterend in de schrift. Hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Door diezelfde opstandingskracht waarmee Christus uit de doden is opgestaan. Wordt die gerechtigheid van Christus mijn deel. Want hij maakt medelevend. Zo staat het toch in Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt. Ik ben met Christus opgewekt. Medelevend gemaakt. Daar gij dood waart door de zonden en door de misdaad. Uit genade zijt gezalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. Zijn verhoging. Prachtig ook in Efeze 2 verwoord met deze woorden. Maar God, tegenover dat dood zijn door de zonden en de misdaden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan ook. Hoogte, lengte en diepte in zijn verheerlijking. Er komt nog wat bij. En heeft ons medegezet in de hemel. In zijn hemelvaart heeft hij zijn kerk meegenomen. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Over die verheerlijking van zijn kerk heeft hij ook gesproken in het hoge priesterlijk gebed. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Hij is ons daar tot een zeker pand dat al zijn gelovige kinderen daar zullen zijn waar Christus is. Zo zeker als hij daar is, zo zeker zal zijn kerk, zijn bruid, zijn gelovige kind daar zijn. Kijk, en dat geeft toch rust in je hart en in je leven, nietwaar? Als je daarvan verzekerd mag zijn. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En zijn Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En dan moet ik er toch nog iets bij zeggen. Dat kennen van de Heer Jezus Christus, dat is wat ons betreft ook een liefhebbende kennis. Het is niet alleen dat wij de liefde van Christus mogen gaan zien, zoals we dat zojuist geschetst hebben, in zijn hoogte, zijn lengte, zijn diepte, waar het zijn vernedering betreft, zijn verhoging betreft, zijn verheerlijking betreft, maar ook die liefde die er in ons hart mag leven jegens hem. Liefhebbende kennis. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is het geheimnis. Nou, en die liefde is ook zo groot dat de Heer een heel hoog lied heeft achtergelaten in de Bijbel om die liefde te beschrijven. Dat is prachtig. Dan spreken de bruidegom, dat is Christus, en de bruid met elkaar. En ze zitten elkaar groot te maken en heerlijk te maken. Hij raakt niet uitgesproken over zijn liefde tot haar. Maar zij raakt ook niet uitgesproken over zijn liefde tot hem. Dat is die wederzijds liefde. En hoe noemt de kerk de Heer Jezus Christus? Nou, dat is de overtreffende trap. Mijn liefste. En hoe noemt de bruidegom Christus zijn kerk, zijn bruid, zijn kind? Mijn liefste. Ze geven het elkaar niet gewonnen. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn metgezel. Nou. Ik heb gesproken over blijdschap, dat is een emotie. Liefde is ook een emotionele ervaring. Misschien wel de diepste ervaring die je als mens kunt hebben. Is er nou liefde tot de Here? We zingen God heb ik lief. Want die getrouwe Here hoort mijn stem. Ja. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, ja dominee, dat durf ik nooit mee te zingen, want ik heb God niet lief. Ja, maar dan kun je geen psalm meer meezingen. Dan kun je geen psalm meer meezingen. En als dat de constatering moet zijn, ik heb de Heer niet lief. Hebben we nu vanmorgen geprobeerd om u bij de Heer Jezus weg te houden? Of hebben we geprobeerd om u in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus te drijven. De liefde van Christus dringt ons. Laat u met God verzoenen. Dat in en door diezelfde Christus. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Nou, ga nou maar eens ontkennen als je iets van dat nieuwe leven kent. Dat ben ik niet. Dat kan een kind van God niet. Ook al zitten ze nog zo diep in de put. En nu wordt in vers 8, we gaan naar de lijnen toe. Tot iemand toe het woord schade of verlies genoemd. Maar kennelijk is dat voor Paulus nog niet genoeg. Zo vuurbang is die voor die kwade arbeiders, voor die honden. Hij zegt, al die dingen waar zij zich nu op beroemen, die heb ik schade, en dan komt hij met een woord, en drek leren achten. En dat woord drek betekent vuilnis van de honden. Dat betekent de viezigheid, die hond. Hond is een onrein dier, hè? Het Jodendom, dat is een hond. Ik bedoel, wij houden honden als huisdier, dat is voor een Jood onbestaanbaar. En dan over het vuil van de hond te spreken. Dus de hond is al een onrein beest. Nou, wat is dan het vuil van die hond, wat ze eten? Ze eten gewoon aas, bedorven vlees en noem maar op. Alles wat een hond vindt, dat vreet hij op. Maar ook wat er uitkomt uit die hond, dat. Nou, zo verwoordt Paulus, dat heb ik nou allemaal schade, verlies en vuilnis leren achten. En dat is wat God met ons oude bestaan doet. Als je nou tot geloof en bekering mag komen, of gekomen bent, en je overziet nog eens je eigen leven, wat er allemaal is gepasseerd, is het alleen maar verlies. Is het alleen maar vuilnis. Dat is een ontdekking, hoor. En dat is ook een voortgaande ontdekking. Misschien hebben u en jij het ook wel dat je op oude leeftijd soms of oudere leeftijd ineens geconfronteerd wordt met zonde uit het verleden. Soms moet een ander je eraan ontdekken. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik op een reunie was waar ik mensen ontmoette die ik 50 jaar niet gezien had. Waar ik mee in de klas gezeten had. Als kind. En dat je op zo'n reunie dan hoort, joh, weet je nog toen dit en weet je nog toen dat? En dat je dan je zonde van 50 jaar geleden nog eens eventjes, je was zo lang vergeten, je zou er nooit geen erg meer in gehad hebben. Maar dat dan in aanraking met Gods wet gekomen, ja, die zonde levend wordt als het ware. En je nog de binnenkamer ingedrukt wordt. Om die zonde te beleiden. Omdat ik Christus mag gewinnen. Daarom. Wat is dat gewinnen? Nou, Paulus denkt hier aan de afrekening van het laatste oordeel. Dan moet zijn boekhouding kloppen. Het gaat hier over verlies en winst. En schade, dat was verlies. En de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dat is de winst. En dan zegt hij hier, nou denkt hij aan de afrekening, de verlies- en winstrekening, opdat ik Christus mag gewinnen. Dat hij nou mijn winst zal blijken te zijn in de dag van het oordeel. Jezus Christus als de eeuwige winst. Nou, dat maakt nou de vreugde uit in het leven van alle kinderen van God. En nou is het een haasten om ons levenswil, gemeente. Laat het ons dringen. We hebben geprobeerd om u te bewegen tot het geloof. En waar dat geloof in u mag leven. Om meer de kennis te bevorderen van dat nieuwe leven. Voor u, voor jou en voor mij. Verblijd u in de Heere. Zo zijn we begonnen. En nou gaan we ook eindigen met de blijdschap. Rechtvaardig volk. Verheft u blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugdend alle tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Amen. Zingen wij Psalm 32, het zesde vers. Laat ons danken en bidden. O Jezus, ik hou van u, maar nooit zoveel als nu. O, als dat de uitkomst mag zijn van de prediking van vanmorgen, dan mogen we met recht verheugd zijn in God, naar waarde nooit te danken. O Heere, dat aangezicht van u te aanschouwen, in het aangezicht van uw lieve Zoon, van wie u gezegd hebt, zie op het lam van mij, het lam Gods, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen, en die het zelf zegt, ziet, hier ben ik, zie, hier ben ik, ik ben uw heil alleen. O dierbare Heer Jezus, wij danken u dat u uw voetstappen onder ons wilde zetten vanmorgen. En geef dat de gemeente van Wijk achter u aan mag komen. Leer mij volgen zonder vragen. O, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal geleiden. Wil mij voor struikelen bevrijden, ga mij met uw heiligt voor. Heere, dat die naam voor ons heilig zal zijn en goed. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Heere, wij danken u voor wat u gaf. Dat uw naam verheerlijkt is geworden, groot gemaakt, zondaren toegebracht, uw kinderen bemoedigd of vermaand, elk wat wij nodig hebben. Gedenk ons, Heer, ook als er moeite is in ons leven, verdriet, zorg, pijn, gemis, rouw. De zonde heeft zoveel teweeg gebracht in deze wereld, maar ook in ons persoonlijk leven. We zijn immers zondaar en daarom is het ook zo nodig dat die prediking telkens weer mag uitgaan. Om ons daarbij te bepalen dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Dat het uw eigen woorden zijn geweest, tenzij een mens wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Die kennis van u, o Heer Jezus Christus, zo onmisbaar nodig. Om u te gewinnen, om straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus te mogen verschijnen. Heer, we bidden u voor een wereld in nood. O, mag aan die gruwelijke oorlog in Oekraïne een einde komen, Heer. Wij weten niet hoe. Het wordt steeds slechter, lijkt het wel. Tienduizenden doden inmiddels al gevallen. En waarom? Straks aan de onderhandelingstafel. En dan een handtekening en dan is alles beslecht. En dan is alles verwoest. En dan zijn er misschien wel 100.000 doden als het niet meer is. En dan gaan we gewoon weer verder. O Heere, wat is de mens toch een dwaas, zonder de kennis van Christus. Want waar maar de minste ritselingen van dat nieuwe leven in ons hart wordt gevonden, dan kan dat nooit meer bestaan. Maar wij weten dat wij in een wereld leven die in het boos ligt. Maar wat onderscheidt ons dan? Als wij mogen weten dat wij God mogen dienen. In de geest. Naar het woord. Heer, ontferm u over de gemeente van Wijk. Over onze broeder die hier gesteld hebt. Zegen hem in zijn bediening aan de huizen en op de kansel. Zegen ook zijn gezin. Wil ook met de broeders van de kerkraad zijn. Allen die een taak hebben, de kosters, de organisten, zij die het verenigingsleven leiden. Zij die zich bezighouden met de jeugd in bijzonder, maar ook met hen die oud zijn, om dat evangelie van de Heer Jezus Christus te mogen omhelzen, zoals we daarvan gehoord hebben. We bidden u ook voor uw vervolgde kerk, wereldwijd. Voor alle zendelingen en evangelisten. Voor hen die in gevangenissen kwijnen om de naam en de zaak van de Heer Jezus. Die gemarteld worden omwille van het belijden van zijn naam. Ja, die zelfs het leven moeten laten. Wij bidden u ook voor ons koningshuis. Een koningshuis dat in angst en verdriet en zorg leeft. En te begrijpen, Heere. Een vader en een moeder, dan zijn ze koning en koningin af. En dan hebben ze alleen maar zorg om Amalia. En wat zal het nog wonder zijn als ze met z'n drietjes of met het hele gezin op de knieën gaan zullen gaan om uw bescherming af te smeken, Heer. Zeker, die beveiliging is geweldig dat dat allemaal mag gebeuren. Het is erg dat het moet. Maar dat nu Psalm 121 is, mag gaan leven voor ons vorstenhuis. Heer, maak het goed verder. Ook vanavond, als uw gemeente weer mag opkomen in uw huis, schenk getrouwheid, Heer. Dat is ook zo nodig. Dat we onze plaats niet leeg laten. Maar dat we zelfs naar anderen gaan en zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Omdat hier dat brood van het leven wordt uitgedeeld, zodat de gemeente verzadigd wordt en er zoveel is dat nog 12 volle korven kunnen worden opgenomen. Dat het waar is, uit uw volheid hebben wij ook ontvangen, genade voor genade. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geboren zoon van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Heren, hoor en verhoor ons gebed en neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte zingen van Psalm 138, vers 1 en 3. Vers 1 en 3. Thank you. Gemeente, weet u wat er nou in mijn hart leeft? U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En dan komt het, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Hij is zo dichtbij. Vindt u het erg als we het na het amen op de zegen nog zingen? Ik hoop dat de organist dat ook van ganser harte mag doen. Gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.